Yes. Theo heeft er zin in. Ik hoor het aan zijn klap. Ja. En ik hoop dat we er allemaal meer zin in krijgen. Het 1000 uren van aaneengesloten gebed. Dat is waar we eigenlijk voor willen gaan vanaf 5 januari. En ook deze zondag en ook de komende zondagen zullen in het teken staan van die 1000 uur. Eigenlijk op weg naar 1000 uur. En ik vind het eigenlijk heel passend dat dat tegelijkertijd ook de periode van Advent is. Advent is de periode op weg naar kerst. En eigenlijk als je Advent met één woord zou moeten samenvatten, dan is dat verwachting. He, verwachting, ook het opnieuw met verwachting willen toeleven naar kerst. Dat is eigenlijk waar Advent om draait. En niet alleen toeleven naar die komst van Jezus, die we eigenlijk vieren en herdenken met kerst. Maar ook verwachting, volle verwachting naar de wederkomst van Jezus, zijn tweede komst. Als hij terug zal komen. Als hij zou komen om uiteindelijk alles recht te maken wat nu nog krom is. En wat kan ik uitzien naar die dag dat Jezus terugkomt? Want wat is er veel krom in onze levens? Wat is er veel krom in de wereld om ons heen? En dat Advent spreekt van verwachting, van Heer, kom ook alstublieft terug om alles recht te maken wat krom is. En als het gaat om die 1000 uur van onafgebroken gebed, ja, dan mag daar ook juist verwachting heersen. Zeker als we die periode, als we gezamenlijk, als we eigenlijk eensgezind Hem gaan zoeken. Als we gezamenlijk God gaan aanbidden. Als we gezamenlijk gaan pleiten op zijn belofte. Ja, dan mogen we verwachten dat dit ook een enorme uitwerking zal gaan hebben. En Mark stelde vorige week al dat bidden vooral te maken heeft met instemmen met het hart van God. En daar borduren we vandaag op voort. Want de kracht van gezamenlijk gebed, wat het thema is van deze zondag, ja, ligt hem in de eerste plaats in het gezamenlijk instemmen met het hart van God. Als wij gezamenlijk meer zicht krijgen op het hart van God, dan zal ook onze verwachting eigenlijk meer synchroon lopen met wat Hij ons daardoor wil laten zien. En dan zal hij ook meer willen laten zien hoe hij ook wil werken en kan werken en zal werken in deze tijd. In ons. En door ons. En we geloven er heilig in dat juist ook onze onderlinge relaties alleen maar sterker zullen worden. Als we samen God gaan zoeken. Als we samen God gaan aanbidden. Als we samen gaan nadenken over zijn belofte en daar ook op gaan staan. Als we gezamenlijk meer één worden met Jezus. Dan zal dat ook zoveel uitwerken aan onze onderlinge eenheid en betrokkenheid op elkaar. We geloven daarin. En ja, er is zeker ook de mogelijkheid om helemaal in je eentje een gebedsuur af te blokken. En te zeggen van, ik vul dat rooster in dat uur ben ik alleen in die gebedsruimte met de Heer. Die mogelijkheid is er. Maar we willen ook zeker stimuleren om met een groepje, of met misschien wel een grotere groep, samen te komen. Om Hem te zoeken, om Hem te eren. Om Hem te aanbidden. En wat je ook allemaal maar zou kunnen doen in de goede zin van het woord in die ruimte. Maar het is zeker ook bedoeld voor ons gezamenlijk. En weet je, als je nuchter de Bijbel doorgaat, dan moet je wel concluderen dat gebed, ja, is enerzijds iets voor onze eigen wandel met de Heer. Hè, in onze eigen binnenkamer of tijdens ons eigen afgeblokte uur straks in de gebedsruimte. Maar als je goed naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat gebed zeker ook bedoeld is in het gezamenlijk optrekken als gemeente van broers en zussen. En daar wil ik vanochtend vanuit het woord ook de focus op leggen. En het lijkt me dan ook heerlijk en ook wel heel passend om voordat we het woord openen, daar ook eerst voor te bidden. Vader, dank u wel dat we uw woord hebben. En dat uit uw woord ook zo krachtig op ons afkomt, Heer. Dat u ernaar verlangt om te leven in relatie. En dat gebed ook eigenlijk onze communicatietaal is met u. Onze primaire communicatietaal. Heer, als wij spreken, als u spreekt, en u spreekt ook op allerlei manieren, Heer, door uw woord en door uw schepping, door broers en zussen heen. Maar ik dank ook, Heer, dat we nu ook uw woord mogen openen. En mogen kijken wat er op ons afkomt als het gaat om het gezamenlijk optrekken in gebed. En ik bid, Heer, dat als uw woorden klinken, dat u daar kracht aan verleent, door uw Heilige Geest. En dat de belofte die ook staat in uw woord, dat als een woord uitgaat uit uw mond, dat het nooit ledig zal terugkeren. Dat het ook zal gelden voor de woorden die vanochtend klinken vanuit uw woord. En daarmee vanuit uw mond. Dat u ermee doet wat u behaagt. Dat het onze harten zal bereiken, zal vervoeren. En dat het daadwerkelijk ertoe zal bijdragen dat gezamenlijk deze ochtend ook onze verwachting gaat groeien. En ons verlangen gaat groeien om mee te gaan, om mee te doen in die 1000 uur van gebed. Heer, niet als kunstje. Maar omdat we daadwerkelijk die significante periode apart willen zetten voor u. Spreek, Heer, door uw woord. In Jezus' naam. En als we kijken naar het woord, als we kijken naar gezamenlijk gebed, dan begin ik bij de psalmen. Want psalmen zijn niet alleen maar bedoeld om te zingen. En je zou kunnen zeggen, jullie zingen toch helemaal geen psalmen? Je zingt toch alleen maar opwekkingen en heelzong en dat soort gekkigheid? Nou, als je goed kijkt, ik zou de stelling aandurven, de mooiste opwekkingsliedjes, die het meest zeggen, die het meest veelzeggend zijn, die het meest diep gaan, waar je zelf het meest misschien wel in kwijt kunt, zijn die opwekkingsliedjes die uiteraard altijd weer gebaseerd zijn op een psalm. Kunnen we over discussiëren, kunnen we ruzie over maken, maar dat is niet de bedoeling van de christelijke gemeente, het is gewoon een stelling. Maar de psalmen, dat is dus niet alleen maar om te zingen, de psalmen wordt ook wel het gebedenboek van de Bijbel genoemd. In de psalmen, daar klopt het hart van mensen. Die het soms uitroepen naar God. Daar klopt het hart van mensen die vreugde ervaren. Maar ook van mensen die verdriet ervaren. Daar klopt het hart van mensen die in een dal zitten. Maar hetzelfde hart van mensen die op de top staan. We zien daar aan de ene kant de klacht. Maar we zien er ook de lofprijzing van God. We zien daar het zoeken naar God. We zien daar het ervaren van gevonden zijn ook door God. Alles is er in de psalmen. Zo'n ongelooflijk rijk Bijbelboek. Alles zit erin. En ik weet ook, als ik zelf soms geen woorden kan vinden voor mijn bidden. Ik soms gewoon niet weet hoe ik het zou moeten uitdrukken naar God. Of gewoon überhaupt worstel met dingen uitspreken naar God. Ik weet, ik kan altijd terug naar de psalmen. Want er is altijd een psalm die op een misschien nog wel diepere manier dan ik zelf zou kunnen verwoorden, woorden geeft aan mijn emotie of mijn gevoel of mijn ervaring van dingen. En in de psalmen klopt niet alleen het hart van mensen, die alles wat je maar zou kunnen uiten, ook uiten naar God. Dus je mag ook alles uiten naar God. Maar in de psalmen klopt ook het hart van onze God, die we ook in Jezus kennen als de barmhartige, als de eeuwige. Ook als de liefdevolle en als de heilige. Die we kennen als de goede herder. Die we kennen als de vader van zijn kinderen. En hoe persoonlijk sommige psalmen ook kunnen zijn. Psalm 27 van David. Psalm 77 van Asaf. Volledige psalmen in de ik-vorm. Het zijn en het blijven liederen en ook gebeden. Ja, van de geloofsgemeenschap. Een psalm is nooit van iemand alleen. En veel psalmen, als je daar naar kijkt, die hebben eigenlijk een hele onlogische overgang van ik naar wij. Psalm 122, 123 zijn daar voorbeelden van. En ik wil de eerste verse lezen uit Psalm 123. Daar zie je dat. Van ik naar wij. Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op. Naar u die in de hemel troont. Dus als de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, en de ogen van de slavin, de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Een hele aparte overgang, je ziet het vaker in de psalmen. Naar u sla ik mijn ogen op, en zo volgen onze ogen de Heer. Van ik naar wij. En veel psalmen die zijn ook doortrokken van een verlangen naar de gemeente. Van een verlangen naar het onderling optrekken, het onderling God zoeken ook. En voor hem zingen en hem bidden. En let eens op dat verlangen in Psalm 42, onze bekende psalm. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt, je zou kunnen zeggen, zo smacht mijn ziel naar u. Bekende woorden. Maar daar zie je dat verlangen om dat ook uiteindelijk samen vorm te geven. En dan weer terug te gaan naar het samen vormgeven in vers 5 van Psalm 42. Daar zegt de psalmist, weemoed, weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Wauw. De herinnering van ja, toen wij samen optrokken naar het huis van God. Toen we samen kwamen om God te aanbidden. Om God te zoeken, om te pleiten op zijn belofte. Weemoed vervult me. Wat was dat rijk. Want 3 keer per jaar moest ook het volk Israël voor de Heer verschijnen. In Jeruzalem, bij de tempel. Bij het Pesachfeest, bij het Pinksterfeest, bij het Loofhuttenfeest. En veel van de psalmen zijn ook ontstaan en zijn ook bedoeld voor die reizen. Onderweg naar Jeruzalem of terugkomend uit Jeruzalem weer onderweg naar huis. De bekendste zijn misschien wel psalm 120 tot 134. Een hele serie psalmen bedoeld ook echt om te zingen op weg naar Jeruzalem. Of weer terug. En je ziet dat verlangen naar God ook bij die psalmist in psalm 42. Dat is niet alleen een verlangen naar God. Dat is ook weer een verlangen naar het huis van God. Verlangen naar het samen optrekken in de menigte. Om samen God te zoeken. En zo zijn er nog veel meer teksten uit het Oude Testament eigenlijk aan te dragen. Die spreken over het samen zoeken, het samen vinden, het samen bidden tot God. Maar dat is niet alleen iets in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is het eigenlijk niet anders. Ook vanuit het Nieuwe Testament wil ik stellen dat gebed ons nooit isoleert van de rest van de gemeente. Zelfs niet. En misschien wel juist niet als wij bidden in onze eigen binnenkamer, in ons eentje, alleen met God. Dan nog leert Jezus ons bidden met die woorden, onze Vader. Onze Vader, geef ons, terwijl je in je eentje in de binnenkamer zit te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Als Jezus ons leert bidden, als de leerlingen vragen van Heer, leer ons bidden. En dan geeft Jezus het onze Vader. Het eerste woord van het ultieme voorbeeldgebed is onze. Onze Vader. Niet mijn Vader, niet ik en mijn Jezus. Onze Vader. En Jezus zegt dat terwijl je daarvoor nog zei, ga dan niet op de hoeken van de straten lopen bidden, zodat iedereen kan zien hoe mooi en hoe goed jij wel niet bidt. Maar trek je liever terug in die binnenkamer. En als je bidt, bid dan al dus. Onze Vader. En dat is wat mij betreft heel veelzeggend. Dat ook voor die gebeden in de binnenkamer de Heer ons nog steeds oproept. Denk altijd ook vanuit het gezamenlijke, vanuit het gezamenlijk optrekken in de gemeente. En laten we vooral ook kijken naar de eerste gemeente in Handelingen. In vele opzichten is dat toch een voorbeeldgemeente, ook voor ons als gemeente. En of je nu kijkt voor of na de uitstorting van de Heilige Geest, het maakt eigenlijk niet uit. Steeds opnieuw zie je dat ze samenkomen om samen te bidden. Het begint al in Handelingen 1, vers 14. Aansluitend aan de hemelvaart van Jezus, het volgende vers. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Vurig bidden ze. En vurig bidden is altijd ook hardop bidden. Wij hebben daar ook in de loop van de eeuwen ergens bijgevoegd, dat stilgebed, dat misschien soms wel het grootste deel is van ons bidden. Stilgebed, dat zie je helemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel wordt eigenlijk altijd hardop gebeden. Dat was de praktijk van samen bidden, dan bad je hardop. Alleen bidden, dan bad je hardop. Dat is wat eigenlijk de Bijbel ons zegt over bidden. Dat we hardop bidden, dat we dingen ook uitspreken naar God. Maar uiteindelijk ook in de hemelse gewesten. Want daar hebben we autoriteit, daar hebben we onze positie. En daar mogen we dingen ook uitspreken en proclameren. Maar hier zie je vurig en eensgezind. Wijden zich aan het gebed. Wie? Nou, de leerlingen, maar samen met de vrouwen met Maria. En dat het hier staat, en als je daar heel echt op gaat studeren, zeg maar, dan is hier ook echt een trendbreuk aan de orde ten opzichte van het Oude Testament. Want vanaf het allereerste begin van de gemeente hebben vrouwen daarin hun volwaardige plek. Naast de mannen, naast de discipelen van Jezus. Zou je meer preken over kunnen houden? Doen we nu niet. Ook in Handelingen 2, vers 41. Echt zo'n kerntekst als het gaat om de eerste gemeente. Waar we ons allemaal het liefst aan zouden willen spiegelen. En zouden hopen dat we dat ook zouden kunnen zeggen van onze eigen gemeente. Ook daar zien we weer de rol van gebed. Handelingen 2, vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden, zijn woorden waren de woorden van Petrus, die getuigt van de opstaande Heer na de uitstorting van de geest. Petrus preekt. En hoe? En degene die zijn woorden aanvaarden liet zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze deden vier dingen op dat moment. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze kwamen samen, ze trokken samen op als broers en zussen. Hè, kringen zou je kunnen noemen. Ze braken het brood, ze vierden het avondmaal. Heel intens. En ze wijden zich aan het gebed. Ze wijden zich aan het gezamenlijk gebed. Dus gezamenlijk gebed is naast onderwijs, naast avondmaal, naast onderlinge verbondenheid, ja, een belangrijk onderdeel, een belangrijk pijler al van dat hele gemeenteleven in de eerste gemeente. En dus mogen we zeggen, gezamenlijk gebed, dat hoort ook een belangrijke pijler te zijn van ons als gemeente. Want we willen ons spiegelen aan die gemeente in Handelingen. Maar je kunt samen bidden. En je kunt samen bidden. Uiteindelijk gaat het niet om het feit dat je samen bent om te bidden. Maar dat je eensgezind bidt. Dat je één bent van zin. In de Bijbel wordt het ook wel eenparig gebed genoemd. Of eendrachtig gebed. Het houdt in dat je uiteindelijk dezelfde motieven hebt. Dat je bidt met dezelfde verlangens. Dat je bidt met hetzelfde geloof. Dat je bidt met dezelfde volharding. Eén. Parig en vurig gebed. Dat je daarin één bent. Of meer één wordt. En ook dat zien we in die eerste gemeente. Bijvoorbeeld, want er zijn gewoon veel meer voorbeelden te geven. Handelingen 4. Petrus en Johannes zijn weer opgepakt. Want ze praten veel te vrijmoedig over de Jezus. De Romeinen dachten dat het met het kruis klaar was. De hele Joodse leiders. Het Sanhedrin dacht van nou is het kruis opgelost. Einde verhaal. En dan komen daar, na die uitstorting van de geest, Petrus en Johannes en die leerlingen. En die verkondigen de opgestane Heer. En het rumoer neemt eigenlijk alleen maar toe. 3000 tot geloof, later nog een keer 2000. Het gaat maar door. En ze worden opgepakt, want ze kunnen er eigenlijk gewoon, het is niet meer te handhaven. En dat is mooi. Dat het evangelie niet meer te handhaven is. Dat het niet meer een stop op is te krijgen. Maar goed, ze zijn wel even weer opgepakt en vermaand van je mag niet meer spreken het openbaar over Jezus. Ja, sorry, kunnen we niet. Nee, snap ook wel. Nee, snap eigenlijk niet. Snap eigenlijk wel, maar we kunnen niet zeggen dat we dat snappen. Dus ga en mondje dicht. Petrus en Johannes, die komen dan weer vrij. Vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten en uiteraard gewoon niet hun mond kunnen houden, dat is logisch, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind, één van zin, één van verlangen, één van vurigheid aan. Ze riepen hem aan. Dus God aanroepen is ook niet hetzelfde als Heer. Wilt u broeder Jan zegenen? God vurig aanroepen, dat is wat ze deden. Eensgezind riepen ze God aan. Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest, bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. En dan volgen de verzen, een citaat uit Psalm 2. Want ook zij in gebed nemen psalmen mee in gebed. Zij bidden eigenlijk een psalm, Psalm 2. En ze koppelen die psalm ook nog eens aan de tijd waarin zij leven. Van de kruisiging van Jezus, maar eigenlijk ook aan hun eigen omstandigheden op dat moment. Dus ze vertalen dat naar nu. En dat is wat je met de psalmen heel goed kunt doen. Dus, wat was het ook alweer? Ja. U hebt bij monden van uw voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Psalm 2, maar zij doelen hier nu van, die gezalfde, dat is Jezus. Want, vers 27, inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen, let op, waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Dat is een belangrijk aspect. Zij kennen het plan van God. Zij hebben inzicht in de wil van de Heer. En ze stemmen ermee in. Om datgene te doen wat u van u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer. Omdat wij ook instemmen met uw wil. Omdat wij uw wil kennen. Wel nu, Heer. Sla ook nu. Dus ze vertaalt ook door naar hun eigen situatie. Sla ook nu. Acht op hun dreigementen. Naar ons. En stel ons, uw dienaren, in staat. Niet om ons te handhaven. Niet om van, laat die dreiging wegnemen. Nee, stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Want dat is het verlangen van Gods hart.
Stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat ook zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En omdat het een gebed is naar Gods hart, zien we meteen effect. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig, gebedsverhoring, spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Dat is wat ze deden. Ze baden eensgezind, met hetzelfde verlangen, met hetzelfde zicht op het hart van God. Ze baden daardoor ook vrijmoedig. Wij mogen heel vrijmoedig bidden tot God, spreken met Hem. En uiteindelijk geeft God hen dat, door de vervulling met zijn geest. En die intimidatie en die dreigingen van de Joodse leiders, die had hun angst kunnen aanjagen. Die had hun, dat werk maar weer kunnen doen, terugtreden in hun eigen hoekje, in hun eigen achterkamers. Maar de discipelen die willen dat niet. Die willen blijven staan in die kracht. Handelingen 1 vers 8. Die willen blijven staan in die vrijmoedigheid die ze daarvoor ook hebben ervaren door de uitstorting van de geest. En die ze door de geest ook hebben ontvangen. En die apostelen wisten hoe belangrijk het was dat Gods woord, dat dat ook bevestigd werd door God zelf, door zijn tekenen en door zijn wonderen. Want ze wisten heel goed, uit eigen kracht kunnen we helemaal niks beginnen. En het is ook God die vervolgens zijn hand uitstrekt, die geneest, die wonderen en tekenen doet geschieden, door hen heen, maar wel in de naam van Jezus. En ze stemmen gezamenlijk in met het hart van God. Ze stemmen gezamenlijk in met het verlangen van God dat zijn evangelie over de hele aarde zal gaan. En ze bidden vervolgens frank en vrij om datgene wat daarvoor nodig is in hun geval, in hun situatie. Heer, geef ons vrijmoedigheid, want dat is wat we nodig hebben om te kunnen getuigen, dwars door al die dreiging en al die dreiging die er is heen. En ze vragen om bevestiging, dat duidelijk mag worden dat het God is die spreekt. En God bevestigt door zijn wonderen en door zijn tekenen. Want toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Ze waren eensgezind. En God bevestigde. En God verhoorde. En dat is wat er gebeurt. Als we Gods hart steeds beter leren kennen. En als we daar in gebed ook steeds meer mee instemmen. Alleen, maar juist ook gezamenlijk. En ik wil tot slot nog twee andere belangrijke aspecten van dat gezamenlijke gebed noemen. Die ons kunnen helpen ook om misschien nog over een drempel te stappen. Als je zegt van ja, maar dat samenkomen voor gebed, ik heb daar geen ervaring mee, ik weet niet hoe het is, ik vind het misschien wel spannend, want wie ben ik? Wat heb ik te brengen? Wat heb ik te geven? En ik heb helemaal niks in deze periode, want het gaat zo belabberd en beroerd in mijn leven en ik weet er ook geen uiting aan te geven naar God. Maar dan wil ik je uitdagen om juist ook dan te komen in die momenten van gezamenlijk gebed en gezamenlijke aanbidding. Want ik weet uit mijn eigen ervaring hoe enorm vertroostend, hoe enorm bemoedigend het is, dat als je zelf even geen woorden hebt, jezelf eigenlijk even niet meer ziet hoe het verder moet. Dat er een broer of een zus is, die met je bidt, die de hand op je schouder legt en zegt, Arjan, mag ik voor je bidden? En dat je diegene dan jou hoort brengen voor de troon van de genadige. Dan kun je zelf misschien even niks te geven hebben. Maar dan is het voor jou misschien het moment om te ontvangen. Ik heb zoveel ontvangen in gezamenlijk gebed, ook gewoon voor mijn persoon. Soms had ik even niet zoveel te geven, maar mocht ik ook ontvangen, doordat anderen mij dan voor de troon van de genade gebrachten. En het tweede is, dat als we samenkomen, als we samen bidden, dan kunnen we ook zo ongelooflijk veel van elkaar leren. Ik heb in mijn geloofsleven leren bidden door te kijken hoe bidden ze eigenlijk in de Bijbel. Ik heb leren bidden door ook boekjes te lezen over gebed. Maar ik denk dat ik wel de meest krachtige lessen heb gehad over gebed, dat ik samen was met andere mensen en hen hoorde bidden. Even, oh, kun je ook zo praten tegen God? En oh, wacht even. Die spreekt nooit tegen dingen, maar die bidt eigenlijk alleen maar voor dingen. Hé, maar dat zag ik Paulus ook doen. Maar ik zie het hier ook bij deze broer of zus. Of ik zie van mensen die niet alleen maar wilt u, maar gewoon ook gaan staan op de belofte van de Heer. Zeggen van, Heer, dit is uw woord. En we spreken uit dat het gebeurt, want het is uw hart. Het is uw wil. En we pleiten erop, Heer, dat het werkelijkheid wordt in dit leven. Daar heb ik zoveel van geleerd. Meer dan uit de boekjes. Dus je kunt ook samenkomen voor gebed en zelf misschien nog niet eens zoveel hebben. Maar dan wel leren. En wel ook ontvangen van elkaar. En dit zijn redenen waarom we er ook voor hebben gekozen om het niet 1000 uur te laten zijn. Overal verschillend thuis. Nee, we willen een plek hebben hier. Waar we samenkomen. Waar we dus ook echt samen kunnen aanbidden. Want het gaat er ons niet om dat het rooster alleen maar gevuld is. En dat we kunnen zeggen, yes, het rooster is gevuld. Vinden we wel heel belangrijk. Straks ook wat oproepen. Maar we willen ook samen optrekken. Omdat we geloven dat als we samen optrekken. En al het andere aan de kant gooien. En alleen maar God zoeken. Ja, dan zullen we ook zo groeien. In gemeenschap. In verbondenheid. En in eenheid. En daarom gaan we bidden. En het is mijn vurige verlangen. Dat we daarin eens gezind zullen zijn. Dat we daarin samen op zullen lopen. En ons verlangen. Dat we door deze periode heen die komen gaat. En ook nu al, Gods hart beter leren kennen. Dat we leren wat het is om daarmee in te stemmen. Om daarvoor te gaan, om vrijmoedig te bidden. Om vurig te bidden. Dat we niet zeggen van, oh, ik zet ook een keer een kwartier apart en ik ga vurig even bidden. Maar dat we door de periode heen leren wat het misschien wel echt is. Om vurig, standvastig, te pleiten bij de Heer. Voor wat nodig is, dat meer mensen Hem ook in deze omgeving leren kennen. En als we zo samen gaan optrekken, dan kan het niet anders. Dan kan het niet anders dan dat er muren gaan vallen. En dat er gebrokenheid heel wordt. Als wij meer zicht krijgen op Gods hart. En dat ook in staat zijn om dat ook toe te eigenen in onze levens, in het leven van de gemeente. Dan zal het licht sterker gaan schijnen. En dus moet de duisternis automatisch meer wijken. Laten we ons richten op het licht. Dan verdwijnt de duisternis ook al heel snel vanzelf. Dus het is mijn verlangen dat we krachtig zullen zijn. Dat we eensgezind zullen zijn. Dat we vurig zullen zijn ook in ons samen bidden. Want als een hert, Psalm 42, dat verlangt naar water, zo verlangt ook mijn ziel naar Hem alleen. En ik hoop dat we kunnen zeggen aan het eind, misschien wel elke dag opnieuw. We kunnen zeggen van, oh, mijn ziel vult zich met weemoed. Als ik terugdenk aan gisteravond. Weet je, want we hebben het allemaal alweer een beetje geregeld. We doen gewoon het huis van gebed en die maken we iets groter. Dat is de gebedsruimte. En elke avond doen we tussen 8 en 10 gebedsblok in een klein auditorium. Want dan kunnen er meer mensen komen. Stiekem, niet verder vertellen. Stiekem is het mijn verlangen. Dat het kleine auditorium uiteindelijk gedurende die periode te klein wordt. Dat we moeten uitwijken naar het grote auditorium. Alleen maar omdat we door de week samen willen komen voor gebed en aanbidding. En lofprijzing. En staan op zijn belofte. Omdat we nog denken aan gisteravond. En de weemoed voelen van, oh, hoe het was om samen te komen in gebed. Hoe samen eensgezindheid te ervaren. Want dan ervaar ik die eenheid daardoor heen. Dus laten we uitzien vol verwachting waar Advent ons ook toe oproept. Naar die prachtige 1000 uren die gaan komen. Amen. Ik wil er graag nog voor bidden. Vader, dank u wel dat u door uw woord, Heer, ook eigenlijk haarscherp laat zien. Dat gebed een functie heeft in onze eigen relatie met u. Maar dat u niet wilt dat het ons leven en ons geestelijk leven zich beperkt tot ik en mijn Jezus. U hebt ons bedoeld voor relatie. U hebt ons bedoeld voor gemeenschapsvorming. Voor gemeente. Voor elkaar. Voor het samen optrekken. Het samen u zoeken. Eensgezind. Vurig. Hartstochtelijk. In gebed. In aanbidding. En Heer, ik bid dat u dat verlangen in ons ook verder opwekt de komende weken. Heer, ik bid dat we zullen balen dat het rooster al veel te snel vol zit. Heer, ik bid dat u boven bidden en denken uit zult werken. Heer, we willen geen trucje doen. We willen alleen maar, Heer, een statement maken. Heer, dat we echt U op de eerste plek in ons leven willen hebben. Dat we alles aan de kant willen zetten, Heer. Om het maar op een kleine mogelijke manier te kunnen uiten, Heer, dat het ons menens is. We willen U kennen. We willen Uw hart kennen, Heer. En we willen er van harte mee kunnen instemmen. En we willen bidden, Heer, voor onmogelijke dingen. Opdat Uw koninkrijk groeit. Opdat het meer zichtbaar wordt op deze aarde. Opdat meer mensen Uw hart ook leren kennen. En zich overgeven aan Uw verlossende genade. Heer, por het op in ons. Doe wat nodig is, Heer, om barrières te slechten in ons leven. Om ons over te geven ook aan gezamenlijk gebed. Werk het in ons uit door de krachtige werking van Uw Heilige Geest. En dat bidden we vrijmoedig. En ik pleit daarop, Heer. In de naam van Jezus. Amen.